Namens de kerkraad mag ik u van harte welkom heten vanmiddag in de dienst. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 24, vers 1, 4 en 5. En daarna gaan we staan, of we doen dat meteen al, we gaan meteen staan en daarna blijven we staan. We geven elkaar gelegenheid voor persoonlijk gebed. Onze verwachting is in de naam van de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Genade en vrede met u van Hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij Psalm 104, vers 1 en 7 uit de Nieuwe Psalmbereiding. Zullen we samen bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Heer onze God, wij danken u dat we niet alleen onze weg moeten uitvinden in deze wereld. U hebt ons verstand gegeven, inzicht, om dingen te doorgronden, maar het is niet genoeg. U roept ons om te leven op de adem van uw stem, om uw woord in alle delen van ons leven, van ons bestaan te laten doordringen. En daarom zijn we hier vanmiddag ook om te midden van alle dingen die spelen in deze wereld, die ons bezighouden, waar we onze gedachten over hebben, onze theorieën misschien ook wel, om te horen wat vanuit de schrift daarover te zeggen is. We bidden u dat wij oprecht en eerbiedig luisteren, niet onze vragen opdringen aan wat geschreven staat, maar wel zo luisteren dat we uw woord niet opsluiten in het verleden, maar horen als een woord dat ook vandaag klinkt. Een woord dat vandaag ook alles te zeggen heeft. We bidden u dat u bij en met ons bent en met wie met ons verbonden is. We bidden u, wilt u in alle dingen bij en met ons zijn, in heel deze dienst, in het zingen, het bidden, het leiden van ons geloof, het afstaan van onze gaven, wees ons genadig nabij. Dat bidden u voor ons, dat bidden u voor uw kerk in heel de wereld. Ze komt overal samen. We duizelen als we denken aan wat in deze wereld op de dag van vandaag overal verkondigd wordt, hoe mensen uw woord horen, daarop antwoorden. We bidden u, laat naar uw belofte uw woord niet leeg bij u terugkomen. Maar geef dat vandaag uw evangelie in een aarde valt die dat met vreugde opneemt en vrucht draagt. Hoor ons in Jezus' naam. Amen. Wij willen samen nu zingen gezang 421... als een hert dat verlangt naar water. We lezen vanmiddag uit het boek van de profeet Hosea, het vierde hoofdstuk, en zingen aansluitend gezang 38, de versen 1, 4 en 5. Dat ga jij doen. Heel mooi.
Luister naar de woorden van de Heer, Israëlieten. De Heer voert een geding tegen de inwoners van dit land, want ze kennen geen eerlijkheid meer en geen liefde, en met God zijn ze niet meer vertrouwd. Het is een en al meenheid en bedrog, niets dan moord, diefstal en overspel. Het ene bloedbad volgt op het andere. Daarom is het land in rouw gedompeld en bezwijken al zijn inwoners met de dieren van het veld en de vogels van de hemel. Zelfs de vissen in de zee sterven uit. Maar laat niemand een aanklacht indienen of een ander ter verantwoording roepen. Tegen jou, priester, richt ik mijn aanklacht. Op klaarlichte dag zul je struikelen en 's nachts sleep je een profeet mee in je val. En je moeder zal ik laten omkomen. Mijn volk komt om, doordat het met mij niet vertrouwd is. Jij wilde het niet met mij vertrouwd maken. Daarom wil ik niets meer met jou te maken hebben. Jij zult mij niet meer als priester dienen. Jij hebt de wet van je God verwaarloosd. Daarom zal ik jouw kinderen verwaarlozen. Hoe talrijker de priesters werden, des te meer ze zondigen tegen mij. Maar ik zal hun aanzien verruilen voor schande. Ze teren op de zonde van mijn volk en hongeren naar nog meer. Ik zal volk en priesters over één kam scheren. Ik zal hun wangedrag bestraffen. Hun misdaden zal ik vergelden. Ze zullen eten, maar niet verzadigd raken. Overspel plegen, maar niet in aantal toenemen. Want ze hebben de Heer verlaten en vereren nu ontucht en wijn, waardoor het verstand beneveld raakt. Mijn volk raadpleegt een stuk hout. Uit stokjes lezen ze de toekomst af. Ze zijn bezeten van ontucht en keren zich af van hun God. Ze brengen offers op de bergtoppen en branden wierook op de heuvels. En onder eik, populier en terebint, want in hun schaduw is het aangenaam. Vandaar dat jullie dochters overspel plegen en jullie schoondochters ontrouw zijn. Maar jullie dochters zal ik hun overspel niet aanrekenen. Jullie schoondochters zal ik niet straffen voor hun ontrouw. Want de priesters gaan zelf met hoeren mee en brengen offers in hun gezelschap van vrouwen die zich hun aan afgoden hebben gewijd. Zo komt een volk zonder verstand ten val. Als jij zo trouweloos bent, Israël, maak dan Juda tenminste niet medeschuldig. Kom niet naar Gilgal, trek niet naar Bet-Awin en zweer daar niet, zo waar de Heer leeft. Israël verzet zich als een onwillige koe. Zou de Heer dat dan willen weiden als een lam in het vrije veld? Het volk van Efraïm heeft zich vergooid aan afgodsbeelden. Laat het maar, ze zijn hun kater nog niet kwijt of ze haasten zich al naar de hoeren. Zie hun hartstocht branden, hun vorsten zijn dol op schande. Maar een wervelstorm zal hun meesleuren, met al dat offeren zullen ze bedrogen uitkomen.
Thank you.
Vanmiddag luisteren wij naar Hosea 4, vers 1 tot en met 3. Ik lees dat nog een keer voor u. Luister naar de woorden van de Heer, Israëlieten. De Heer voert een geding tegen de inwoners van dit land, want ze kennen geen eerlijkheid meer en geen liefde. En met God zijn ze niet meer vertrouwd. Het is een en al mijnheid en bedrog, niets dan moord, diefstal en overspel. Het ene bloedbad volgt op het andere. Daarom is het land in rouw gedompeld en bezwijken al zijn inwoners. Met de dieren van het veld en de vogels van de hemel, zelfs de vissen in de zee sterven uit. We zingen straks gezang 479, alle vier de verzen. Aan u behoort, o Heer der Heren, de aarde met haar wel en wee. Hosea vanmiddag, gemeente. Een profeet die leefde in de 8e eeuw voor Christus. Optrad in het Noordrijk, dat was toen dus ook nog niet weggevoerd. Eerder weggevoerd dan Juda, zoals u weet. Hij trad op tijdens de lange regeerperiode van Jerobeam de Tweede. Er waren er twee in het Noordrijk. 40 jaar lang. En terwijl Jerobeam op de troon zat in dat Noordrijk, was in Jeruzalem onder meer Hiskia koning. Verder weten we eigenlijk, behalve dan wat aan het begin van dit boek zelf daarover geschreven staat, want daar komt dat vandaan wat ik net zeg, weten we eigenlijk nauwelijks iets over deze profeet Hosea. We komen hem niet tegen in de boeken Koningen of in het Nieuwe Testament verder. Hooguit een keer geciteerd, maar dat is het dan. Over hemzelf wordt niets verteld. En toch moet hij opgevallen zijn. Hij is een van die profeten geweest, er waren er meer, maar hij is er zeker ook een, die een heel ongewoon leven hebben geleid. In opdracht van God. Hij moet trouwen met een vrouw die het met de huwelijkse trouw niet al te nauw neemt, om het vriendelijk te zeggen. En iedereen weet dat. En beseft ook wat daar gebeurt. Dat noemt zich dus man van God. Dat moet dan ook door ons maar aangenomen worden. En gaat een verbintenis aan, een huwelijk aan met een vrouw van wie we allemaal de reputatie kennen. Hij moet ook kinderen bij haar verwekken en die kinderen moeten namen krijgen. Ja, die, laat ik het zo zeggen, niet in aanmerking komen voor de toplijsten die we zo ieder jaar tegenkomen van de meest geliefde namen van kinderen zoals die in ons land geboren worden. Stel je ook eens voor dat je dus met een klein ventje komt bij de crèche. Hoe heet jij, jongetje? Nou, niet mijn volk. Of niet ontfermde. Iemand over wie niemand zich de handen oplegt, handen eromheen slaat. Dat zijn namen, als wij vandaag wel zitten met de vraag, welke naam zullen we nou schrijven? Nou, deze toch in elk geval maar niet. Lukt overigens niet, denk ik, de burgerlijke stand gaat er niet in mee. Maar nee, moet maar niet. Maar hij moet die naam geven aan die kinderen. En zo moet hij midden in dat Noordrijk, om zo te zeggen, een gelijkenis leven. Hij moet voorleven, hij moet in zijn persoonlijke leven en in zijn huwelijksleven laten zien wat er tussen God en Israël aan de orde is. Het gaat er in dat boek Hosea ook heel diep doorheen. Door oordeel en gericht. En soms denk je, ja wacht even, nou komt er een omkeer, maar dan blijkt dat dat ook weer te vroeg gejuicht is. Toch dwaalt Israël weer af. Het is niet met het hele hart erbij. En ja, als je dan in het laatste hoofdstuk komt, hoofdstuk 14, dan ben je even stil. Als je hoort dat dit Bijbelboek en de profetie dus ook van Hosea eindigt, vol hoop en ontroerende liefde. Ik lees het maar voor. Ik genees hen van hun ontrouw, zegt de Heere God. Mijn hart gaat naar hen uit. Mijn toorn heb ik van hen afgewend. Ik zal voor Israël zijn als de dauw. Kunnen wij ons niet voorstellen, zeker niet in zo'n regenperiode als we achter de rug hebben. Maar in Israël is de dauw in één keer dat je daar staat en dan denk je, hé, dat kan ook, het leeft allemaal op. Nou, ik zal zijn als de dauw voor Israël. Dat is het laatste woord van een profeet van God, dat is het geweldige van de Bijbel. Dat het laatste woord van een profeet nooit onheil kan zijn, dat kan niet. Want bij God is het laatste woord niet onheil. Maar Gods genade is niet goedkoop en daarom eindigt dit boek dan ook met het appel. Het is helemaal het slot van dit Bijbelboek. Wie inzicht heeft, doorgrond deze woorden. Wie wijs is, neemt ze ter harte. Want de wegen van de Heere zijn recht. Wie rechtvaardig is, verlaat ze niet. Maar wie zich verzet, komt ten val. Nou, dat even over de profeet Hosea. We hebben hoofdstuk 4 gelezen met elkaar. En dat hebben we dus ook gehoord als woorden van de Heere God. Van wie, ik las dat net uit hoofdstuk 14. Van wie het hart naar zijn volk uitgaat. Als je denkt wat er allemaal gezegd wordt, ook in dit hoofdstuk. Dan kost het wel moeite om dat er doorheen te horen. Maar het is toch de diepe ondertoon van alles. Het hart van God gaat naar Israël uit. Te midden van alle onheil dat over Israël is gekomen, dat ze ook wel zelf heeft gekozen. We horen hier in de woorden van onze tekst Gods eigen diagnose. De versen 1 tot en met 3, die zijn rechtstreeks gericht tot het volk en daarna gaat God verder met de priesters, met name de priesters, maar ook de profeten. Wat zegt dat? Nou, dat zegt dat als je naar de Bijbel luistert, dan je zit in de kerk van vandaag en je denkt, wat is er in de kerk aan de hand? Nou, er is wel het een en ander in de hand in de kerk. En dan kun je verwijzen natuurlijk naar de mensen die in de kerk, nou ja, zo wel eens wat te zeggen hebben. Predikanten bijvoorbeeld. En ja, als die nou eens anders deden, als die nou eens andere dingen zeiden, ja, oké, dit is ook zo. De profeten en de priesters, die krijgen hier ook het een en ander te verstouwen. Maar de eerste woorden zijn gericht tot het volk. Je kunt je nooit verschuilen achter, nou ja, maar de dominees zijn ook niet meer wat ze geweest zijn. En in Apeldoorn hoor je niet meer wat je eigenlijk zou willen horen. Al dat soort dingen, nee, moet je gewoon voor je houden. Zoals we hier zitten, hebben we onze eigen verantwoordelijkheid. Die opinion leaders en influencers, om het nou maar eens even zo te noemen, die hebben hun invloed, zeker. Maar u en ik zijn mensen die leven voor het aangezicht van God. Wij geven zelf antwoord. Wat daar fout gaat, neemt nooit mijn verantwoordelijkheid weg. Goed, nou, dat even als inleiding. En ik denk dat ik begin vanmiddag bij vers 2. Dat hebben we zo aangehoord. Maar ik leg het nog maar even wat uit elkaar. En ik zeg het ook met woorden van vandaag. Het is een en al mijn eed en bedrog. Mijn eed, dat betekent dus, maar wat voorspiegelen. De waarheid bewust verdraaien. Zelfs met een beroep op God. Bedrog. Wie denkt hier niet aan waar we middenin zitten, over 4 weken verkiezingen, Europese verkiezingen. Wat gebeurt er allemaal? Wat wordt er allemaal aan fake news verspreid? Wat doen de trollen die op ons losgelaten worden? Zullen we eigenlijk wel in staat zijn om zelf onze stem te bepalen? Te midden van alles wat naar ons toe komt. Wat bewust erop gericht is, niet om ons te brengen tot wat werkelijk is en waar is, maar om ons te desoriënteren, om ons helemaal van slag te brengen, zodat we vluchten in een richting die precies die ander wil. Niets dan moord. Het ene bloedbad volgt op het andere. Ja, dan denk ik wat je ook leest in de haven van Rotterdam, en niet alleen daar, verplaatst zich inmiddels ook wel, zijn jonge knul en meisjes ook wel inmiddels, die van alles en nog wat doen, containers aanwijzen, en als ze één keer daarin zitten, in die fuik, ja, dan gaat het verder en verder, en dan kun je, ja, met dreiging ertoe komen dat je voor 500 euro of 1000 euro iemand, zoals dat dan heet, omlegt. Er zit ook agressie in natuurlijk. Hoe vaak lees je niet van mensen die in één keer met een mes steken, een politicus die plakaten aanbrengen was in Dresden gisteren, aangevallen. Gewoon helemaal zomaar out of the blue aangevallen. En de man moet geopereerd worden, hoe het verder met hem is, weet ik niet. Maar dat zijn dingen die je vandaag in de krant leest. En als ik hier hoor van moord, en ik kijk naar wat we vandaag in onze samenleving hebben, waar we, ja, je zegt dat het enige schrik, jezelf erop betrapt dat je er ook al aan gewend begint te raken, dan ligt dat wel naast elkaar. Diefstal staat er ook. Nou, de zelfscan, dacht ik misschien. Nou ja, kom op, iedereen toch. Je neemt wat mee. Daar rekenen ze eigenlijk ook op. Dus daar worden prijzen op betaald. Als je dat niet doet, ben je dief van je eigen portemonnee. Want de supermarkt rekent erop dat zoveel procent toch meegenomen wordt. Nou, als ik dan keurig niks betaal, betaal ik voor die anderen. Nou, oké, zelfscan. En nou, we hebben net invullen van de belasting gehad. Op een hele keurige manier, witte woorden, allemaal prima, en toch de zaak oplichten. En dan alles ertussendoor. Een hele eigen wereld, een hele eigen economie met bitcoins en noem maar op. Een economie, een geldverkeer waar de overheid nauwelijks nog kijk op heeft. En dan, ja, dat is een heel belangrijk punt in dit hoofdstuk, overspel. Ja, waarom niet second love? Wat is daar nou tegen? Dat er toch weer wat spanning in komt. De sleur kan erin raken. We zijn wel erg preut en bekrompen geweest. Zo hoort u dat. En u denkt er het uwe bij. Maar het is natuurlijk iets wat in onze samenleving gewoon gezegd wordt. Kijk je naar je vanaf de billboards. Je hoort het in de radioreclames. Doe dat maar. Het geeft spanning. Het moet kunnen. Dat zijn zo wat dingen die we in onze samenleving tegenkomen. Die je ernaast kunt liggen. Bij moord kun je ook nog denken aan femicide. Wat je ook vandaag ziet, vrouwen die, werkelijk een probleem, vrouwen die worden gedood door jaloerse mannen, die stalken en noem maar op. Ik zie hier wel een beeld dat verwantschap heeft met onze samenleving. En als je dan denkt, wat vinden we daar vandaag van? Dan zie ik dus dat er onmiddellijk gevraagd wordt voor heel veel dingen, niet voor second love, maar wel voor die andere dingen. En wat zijn de maatregelen van de regering? Worden er kamervragen gesteld? En er wordt geacht dat de regering en dat de plaatselijke overheid ook actie onderneemt. Het eigenlijk ook zou moeten kunnen voorkomen. Nou ja, dat lijkt me niet altijd heel gemakkelijk. Dat lijkt me zelfs soms onmogelijk. En wat we doen is dat we een heleboel dingen in onze samenleving als allemaal losse verschijnselen naast elkaar zetten. Dat gebeurt. De een heeft geen verband met het andere. Second love heeft niets te maken met die jongetjes die zomaar iemand omleggen in het criminele circuit. En dat heeft weer weinig te maken met de zelfscankassa enzovoort. Nee. Dat staat allemaal los van elkaar. Dat moet allemaal maatregelen van de overheid en dan komt het goed. Dat is een beetje de manier van denken van vandaag. Althans, als ik kijk naar wat er geroepen wordt in de samenleving als zulke dingen zich voordoen. We zijn het verband kwijt? Zijn we nog een samenleving of zijn we losse ijsschollen, zwerfkeien geworden? Nou, dat is vers 2. Maar vers 2 is vers 2. En in vers 1 wordt eigenlijk het antwoord gegeven op de vraag die ik net opwierp. Zit er ook verband tussen? Ja, zegt vers 1, zit verband tussen. Ze kennen geen eerlijkheid meer, geen betrouwbaarheid en geen liefde, goedertierenheid. Het woord staat er dat we, nou ja, is dat nog hedendaags Nederlands? Het is wel heel jammer als we dat woord niet meer hebben, want liefde is toch echt wat bleker, algemener dan dat woord goedertierenheid. Maar eerst dat woord eerlijkheid en betrouwbaarheid. Dat je in een samenleving op elkaar aan kunt. Dat je weet dat wat iemand zegt, dat hij dat ook doet en niet morgen vergeten is. En dat iemand dat maar niet zegt omdat dat verkiezingstijd is. Maar dat iemand dat van binnenuit er ook voor staat. Ja, dat. En dat je als je met elkaar praat en als je met elkaar afspraken maakt en weet waar het op aankomt, dat er iets is van werkelijke betrouwbaarheid. Dat je op elkaar aan kunt. Op elkaar aankunnen. Ja, dat is aan erosie onderhevig. Nou, dat benoemt Hosea. Hij verwoordt wat de Heere God als diagnose heeft voor de samenleving van toen. De betrouwbaarheid. Dat je erop aan kunt is weg. Dus kijk naar onze samenleving. Heb ik het gevoel dat heel veel mensen buitengewoon argwarend zijn geworden. En nauwelijks meer de overheid vertrouwen, elkaar ook niet vertrouwen. En dan ook maar roepen dat het allemaal, nou ja, en dan komen er allemaal woorden die ik maar niet zal herhalen. Maar het is eigenlijk een samenleving in ontbinding. Eerlijkheid, trouw, waar is dat? Het tweede woord dat er staat, liefde of goedertierenheid. Wat is goedertierenheid? Ja, dat is een geweldig woord. Goedertierenheid is een woord dat helemaal bij de Heere God past. Dat bij hem vandaan komt, om zo te zeggen. Dat je, wil je weten wat dat woord is, dan moet je bij hem beginnen. Goedertierenheid is dat God volstrekt genadig is en in zijn genade ook trouw is. En ja, daar kun je als mens helemaal ja, van ondersteboven raken, van verwondering. Ik geef een voorbeeld, sprekend voorbeeld. David komt uiteindelijk na heel veel moeite en omzwervingen op de troon in Jeruzalem. En dan zit hij daar en dan zegt hij, dan kijkt hij rond en dan zegt hij, wat ik eigenlijk wil nu is er ook nog iemand uit het geslacht van Saul, mijn rivaal dus, hè? Degene die mij de weg naar de troon heeft belemmerd. Degene met wie ik overhoop lag. Die mij naar het leven stond. Met wie ik een rekening te vereffen heb. Is er nog iemand over van dat geslacht van Saul? Dan wil ik de goedertierenheid van God aan diegene betonen. En dan blijkt er iemand te zijn. Mephibosheth. En die eet dan voortaan bij David aan tafel. Dat is echt onverstandig. Dat moet je niet doen. Als jij in de politiek het net hebt bereikt, als je dus een machtsstrijd hebt gewonnen, om het even zo te zeggen, dan moet je ook echt doorpakken. Dan moet je het ook echt afgelopen zijn met diegenen die er vroeger waren. Dan moet je daar afscheid van nemen. Die moet je niet bij je in de buurt hebben. Dit wil niet. Ja, zegt David. Je hebt gelijk. Het zal de politiek zo wezen. Maar bij God is het anders. Ik ben iemand die hier op de troon zit en maar één antwoord heb op de vraag, waarom zit je er eigenlijk? Wat is het geheim van je leven? Dat is dat God goedertieren is. Dat hij zich over mij ontfermt. Je moet eens weten wat voor mens ik ben. God weet dat. Ik weet er zelf ook het een en ander van. En hij heeft mij niet weggevaagd. Hij is mij trouw geweest. Dwars door al mijn rare fratsen heen. Mijn dwaalwegen heen, hij is me teruggeroepen, hij is me trouw geweest, hij is mij genadig geweest. Dit is mijn hele leven. En dat wil ik ook doorgeven. Dat wil ik dat anderen dat ook ondervinden. Dat is wat het leven goed maakt. Nou, ik denk dat in onze samenleving, als je kijkt naar waar we mee begonnen, met die eerlijkheid en die betrouwbaarheid, ja, dat is al heel wat. Maar je kunt als betrouwbare mensen van, ook je nog tot een minimum beperken en zeggen, ik doe naar jou toe alleen wat absoluut nodig is en meer niet. Maar als wij in onze samenleving vandaag mensen zijn, als u en ik dat zijn, vanuit dat evangelie, die er vreugde in hebben om iets van die goedheid van God naar anderen toe uit te stralen. Niet van moet je eens kijken dat ik dat geef. Nee, gewoon omdat je niet anders kunt. Je leeft er zelf van. En dat heb je zo begrepen dat het geheim van het leven is. Dat kan niet anders. Dat moeten anderen ook ondervinden. Nou, dat. Dat is iets wat ontbreekt. En het derde woord wat er staat, met God zijn ze niet meer vertrouwd. Daar staat, er is geen kennis van God. En het is niet verkeerd hoor, om dat te vertalen met God zijn ze niet meer vertrouwd. Want kennen in de Bijbel is dus niet het killen, rekenen. Eenvoudigweg dingen op een rij zetten. Plannen ontwerpen. Kennen in de Bijbel is altijd iets van het hart. Als Adam Eva kent, zegt de Bijbel, dan heeft hij het lief en dan slapen ze met elkaar. Liefde is kennen. Kennen is liefde. En dat is dus wat helemaal ontbreekt in Israël. Kennis van God, want dat is dus precies de kern, daar komt het op aan, dat je hem kent. Er staat in het Nieuwe Testament die woorden die de Heer Jezus uitspreekt op het moment dat alles losbarst boven hem. Dat al die machten van het kwaad zich samenballen om hem onschadelijk te maken voor het rijk van de boze. En op dat moment zegt Jezus tegen zijn vader, dit is het echte, het eeuwige leven, u te kennen. En voor de mensen, Jezus Christus, ik, die u gezonden heb. Dat is eeuwig leven. U kennen. Kennen in de Bijbel is dus kennen van God in zijn genade, persoonlijk. Dat doortrekt jou, dat bepaalt jouw leven. Dat komt uit in die goede tierenheid. Dat maakt van jou ook een betrouwbaar mens. Ja, dat is wat de Bijbel zegt over wat in onze wereld aan de hand is. En je vraagt maar waar komt het nou vandaan? Zijn het allemaal stuk voor stuk maatregelen die een nieuwe regering straks voortvarend ter hand kan nemen en dan ook onmiddellijk oplossingen kan bieden? Nee, dat zijn het niet. Want het zit ook in onszelf. Het zit heel duidelijk in onszelf. Zijn wij mensen die betrouwbaar zijn, goede dieren, die God kennen en met hem leven en met Jezus Christus, die hij gezonden heeft? Ja, dat is de vraag die vanuit Hosea 4 vers 2 naar ons toekomt. Maar we hebben ook vers 3 gelezen. Dus het is goed om die er ook bij te betrekken. Daarom is het land in rouw gedompeld en bezwijken als hun inwoners. Als je dat zo leest, dan heb je nou niet meteen een item uit het journaal of een artikel in een krant voor ogen. Dat is niet de taal helemaal. Maar tegelijkertijd, als je nou even je afvraagt, wat staat er nou? Wat gebeurt er met de mensen? Wat zeggen mensen die een beetje kunnen aanvoelen wat er in onze samenleving de stemming is, de sfeer? Nou, het land is in rouw gedompeld. We geven als Nederlanders een 8 aan ons leven, geloof ik, persoonlijk leven. En we zijn buitengewoon somber over de samenleving. Nou, dat is iets van in rouw gedompeld zijn. En bezwijken zijn inwoners. Ja, ik zie mensen om me heen afhaken. Mensen die zeggen, ik geloof er niet meer in. Dit wordt niks meer. Het heeft geen enkele zin. laat maar zitten. Dat zie je om je heen. Dat is denk ik wat hier staat. In rouw gedompeld en bezwijken zijn inwoners. Ik kan er niet meer tegen. Ik heb er geen moed meer op. Ik strijk het vaantje. Ja. En dan met de dieren van het veld en de vogels van de hemel, zelfs de vissen in de zee sterven uit. Hé, hadden we niet verwacht misschien. De dieren van het veld, oké. De biodiversiteit in de natuur, de vogels aan de hemel, vogelgriep, zeg maar, en allerlei andere dingen. De vissen in de zee, de visstand die dramatisch omlaag gaat op heel veel plekken, overbevissing, vervuiling in rivieren. Hé, gaat de Bijbel ineens over wat wij vandaag inderdaad als crisis ondervinden? Zou het zo kunnen zijn dat wat we vanmiddag hier horen in vers 1 en 2, dat het inderdaad uitloopt op, nou ja, dat zie je dan ook. Dat zie je dan ook wat we met de samenleving doen en met de natuur uitbuiten. Wat we aangericht hebben als mensen met onze manier van leven. En ja, zou het dan misschien ook moeten zijn dat je zegt, ja, dan moet ik vanmiddag dus in deze preek ook maar even heel duidelijk van leer trekken en even een aantal maatregelen aankondigen of aanbevelen die wij nemen om aan de achteruitgang van de natuur en zo een halt toe te roepen en om in deze wereld ook klare taal te spreken. Dat hoor je vandaag wel, de kerk spreekt zich niet uit over klimaatvragen. De kerk laat de boeren in de steek, zegt een ander. Nou, dat zou wel goed zijn dat je dan vanaf een kansel dat is even helder zegt. Geeft deze tekst daar aanleiding toe? Dat weet ik eigenlijk niet. Dat weet ik eigenlijk niet. Denk het niet. Want kijk, als wij vandaag kijken naar wat er in onze samenleving aan de hand is, als we denken aan bepaalde verband tussen bepaalde bestrijdingsmiddelen en Parkinson, Q-koorts, en wat dat in mensenlevens aanricht. Fijnstof die we veroorzaken. En wat dat met longklachten doet. Dan heb ik over die dingen die over het algemeen niet het bovenaan staan in het nieuws. Maar ze zijn er wel en ze zijn ook niet te ontkennen. Die had je toen niet. Je had geen plastic soep in de rivieren. In de Middellandse Zee. Dat was er allemaal niet. Er was ook geen bio-industrie. Nee. Dat kon men zich ook totaal niet veroorloven. Dat dacht men ook helemaal niet aan. Dus nee, je kunt niet zomaar zeggen, één op één vanuit deze woorden, Hosea 4 vers 3, gaan we nu even iets zeggen, concreet, van nu moet er dit en dit en dat gebeuren. De politiek moet dat ook nu maar even in praktijk gaan brengen. Bovendien, dan doe je precies datgene en wat je ook overal ziet gebeuren. Ik zei dat net bij vers 2, dat we allerlei dingen in onze samenleving hebben die we onderkennen. Dus die jongetjes in de haven van Rotterdam, maar ook tegelijkertijd de zelfscankassa's, ja, die staan los van elkaar, daar moet je andere maatregelen voor hebben. Nee, zegt de Bijbel, die dingen hangen samen. Wij zijn niet allemaal deelterreintjes, wij zijn levende mensen en de dingen hangen samen. En nou ja, wat er in de natuur gebeurt, dat is dus uiteindelijk is de crisis van onze tijd, als ik goed kijk naar onze tekst, als ik er goed naar luister, is niet een kwestie van, nou ja, wat wij met de natuur allemaal gedaan hebben. Daar moeten we over nadenken, daar moeten we wat aan doen, zeker. Maar dat is het eigenlijke punt niet. Het eigenlijke punt is onze manier van leven. Ik geef twee voorbeelden. Psalm 147. Geweldige psalm, lof zij de Heer, goed is het leven. De berijming, als Heer lof wordt aangeheven. God heeft zijn volk teruggebracht uit de ballingschap. God geeft zijn volk de Torah, geweldig. God kent ons. En midden in die psalm staat, Hij hoort de roep van de jonge raven. Een raaf is een onreine vogel. Een raaf, daar heb je eigenlijk niks aan. God hoort, God zegt tegen zijn engelen, stil eens even. Ik hoor jonge raven, een nest. Oude Testament, Nieuwe Testament. Twee voorbeelden. Er zijn er veel meer, maar ik geef er twee. De Heer Jezus zegt zo, nou ja, het lijkt, als ik zo mag zeggen, zomaar in het voorbijgaan langs de neus weg, om zo te zeggen, tegen de mensen. Hebben jullie ook een idee? Wat kost eigenlijk 5 mussen tegenwoordig? 2 duiten, hè? Ja. Nou, dat is dus 2 keer niks. Maar uw Vader in de hemel vergeet ze geen van 5. God in de hemel is intens gebogen over die 5 musjes. Chilp, chilp, chilp. God kijkt naar ze. Vergeet ze niet. Dit is een heel andere manier van kijken en denken. We zongen aan het begin van deze dienst, we zongen allemaal mooi mee. De aarde en haar volheid zijn des Heren koninklijk domein. Ja, ja, de wereld is van God, niet van ons. En in die wereld is God diegene die kijkt met grote aandacht naar die, hij luistert naar die raven, die 5 musjes vergeet hij niet. Jezus stelt in zijn prediking ook de raven nog ten voorbeeld. Kijk eens naar de raven, hoe ze voedsel bijeenbrengen. God heeft oog voor de dieren en wij hebben in onze manier van leven eigenlijk gedaan alsof wij, nou ja, erover konden beschikken zoals wij dat zouden willen. En als je dus vraagt wat is er in deze wereld aan de hand, dan zijn dat niet maatregelen die een regering allemaal moet nemen. Die moeten er ook gebeuren. Maar daar ga ik vanmiddag niks over zeggen. Daar heb ik ook geen enkel verstand van. Ik heb wel een idee van, ik heb er geen verstand van. Maar ik weet wel, en dat kan ik vanmiddag vanuit deze tekst zeggen, dat als Paulus zegt in Romeinen 8, de hele schepping zucht, kreunt, is in barensnood. Waarom? Nou, omdat wij in deze wereld, zoals het hier staat, het is een en al moord en bedrog. Daarom is het land in rouw en bezwijken zijn inwoners. God zegt, er is een verband, niet 1 op 1, daar is het en dat kun je nu verhelpen. Maar er zit een dieper geestelijk verband. Als deze wereld kwijnt en kreunt, als de dieren in de weiden, als die eronder lijden vandaag, als de biodiversiteit achteruit gaat, als we wel heel grote maatregelen nemen, maar dit dan bevoordelen en dat meteen verwaarlozen, dan hebben we het eigenlijk een euvel niet te pakken. Dat wij als mensen eigenlijk daar staan in deze wereld, als mensen die de Heer van de schepping zijn. Het ligt in onze hand. Wij kunnen en moeten doen wat we ermee willen. En dat is wat ons hier geleerd wordt. En dat is precies wat in de kerk om gaat. Dat is de bekering die van ons gevraagd wordt. Dat je betrouwbaar bent. Dat je leeft van de goede tierenheid van God. En dat de mensen om je heen dat merken. En dat ook hoe je leeft en denkt met dieren, dat die dat ook merken. En dat die dus niet verkwijnen en zelfs vissen in de zee uitsterven. Maar dat die schepping, zo op Psalm 104, lof van God in de schepping, dat die hele schepping tot leven komt. En dat, zoals Gezang 479 zegt, dat die schepping een gelijkenis is van meer dan aards geheimen is. En dat je met open ogen en ogen oren door de wereld gaat en dat je overal ziet, dit is niet van mij. Mijn eigen leven is ook niet van mezelf. Het is van God. Het is van die God, wiens goedertierenheid het geheim is van mijn leven. Daar moet ik het van hebben. Dit is het eeuwige leven. U te kennen, Jezus Christus die u gezonden hebt, en in zijn wegen te gaan. Dit is Gods antwoord op de vragen waar wij vandaag mee lopen. Dit is de bekering die de Bijbel ons toeroept. Amen. zullen we danken en bidden. Heer onze God, we komen bij u nadat we geluisterd hebben naar de boodschap van u bij monden van een profeet enkele duizend jaar geleden. Een boodschap die in een heel andere tijd klonk dan die van ons, en toch een boodschap die ons heel direct raakt. Het is niet die dingen die we om ons heen zien gebeuren die op zichzelf staan. Het is wie wij zijn. Wij belijden voor u dat we in heel veel opzichten onszelf hebben verheven tot de koningen en heersers van deze aarde. We zongen wel dat de aarde aan u toe behoort, maar we deden alsof die van ons was. We lazen wel dat u de stem hoort van de jonge raven en dat u in de hemel 5 musjes niet vergeet, maar we deden er niets mee. We hebben een leven geleid. We leiden het nog waar wij zelf in het middelpunt staan. Heere God, wij buigen ons hoofd voor u en wij smeken u. Wees ons genadig, schenk ons uw goedertierenheid. En geef dan ook dat we in de gemeente en vanuit de gemeente ook in de samenleving elkaar vinden in wat onze diepste schuld is. Waar het lek zit, waar het op aankomt, dat we u kennen, met u omgaan, met Jezus Christus, ootmoedig leven, luisterend leven, van verwondering, en dan ook naar anderen toe, goedertierenheid en trouw betrachten. Heere God, wij bidden u, wilt u geven dat we in de kerk zo over deze dingen spreken vanuit uw woord, dat we misschien ook wel in deze samenleving mensen weer bij elkaar kunnen brengen. Uw woord kan dat. En als u het ons geeft om dat woord te vertolken, dan kan dat gebeuren. Dat boeren en klimaatactivisten naar elkaar luisteren en niet tegenover elkaar met de hakken in de grond. Dat we in onze samenleving in staat zijn om werkelijk een andere weg in te slaan. Om open te staan voor hoe het kan en hoe het moet en hoe het mag. We danken u dat u zelf voor ons uitgaat en dat u ons de dingen leert. De ootmoed en de verwondering en de aandacht voor het kleine. Dat nest met die jonge raven en die 5 musjes in de dakgoot. Die chilpen dat het een lieve lust is. Heren, wij bidden u dat u in onze samenleving, te midden van alles wat ontbindend is, wat destructief werkt, dat u ons een andere geest geeft. Dat er perspectief komt voor die jongens en ook die enkele meisjes die in de haven van Rotterdam en op andere plekken vanzelf een criminele loopbaan ingetrokken worden. We bidden u voor zorgvuldigheid als we bezig zijn met de dingen die wij aanschaffen, hoe we dat doen, hoe we met de kassa omgaan, onze belasting invullen. We bidden u, geef ons een instelling van eerbied voor u, van een besef ook van wat betrouwbaarheid in de samenleving betekent. Geef ons een hart dat nauwgezet is en betrouwbaar. Heer, wij bidden u voor heel onze samenleving, voor hen die in deze samenleving maatregelen moeten nemen. Al die punten die aan de orde zijn, waar echt iets moet gebeuren. En we bidden u voor de mensen die als jongerenwerker in de politie bezig zijn met de criminaliteit, met de narcostaat die we bezig zijn te worden. Dat zij zich gedragen mogen weten door onze steun, door ons gebed ook. En dat het werk wat ze doen ook door uw zegen iets mag uitdragen. En we bidden u ook voor al die mensen die toch op een of andere manier door hun eigen gebruik van de dingen, cocaïne of wat dan ook, mogelijk maken dat deze handel maar doorgaat. En dat er laboratoria zijn die de natuur diep vervuilen. We bidden u dat die mensen ook tot inzicht komen. U gaan kennen. Goede tierenheid en trouw leren. Heer, wij bidden u voor onze regering. Wij bidden u voor de kabinetsinformatie die zijn beslissende fase ingaat. Wij bidden u, geef ons een regering die weet te dienen. Te doen wat goed is. Niet voor het geld en niet voor de mensen die dat al in ruime mate hebben. Niet voor de mensen die in deze samenleving veel macht hebben. Maar wat goed is voor die mensen die aan de andere kant van de kloof zich bevinden. Die het gevoel hebben dat niemand hen kent en dat niemand naar hen omziet. De mensen van de toeslagen, en de mensen in Groningen en al die andere plekken in de samenleving, ook in de jeugdzorg, waar men het gevoel heeft in de kou te staan. Wij bidden u, geef ons een regering die dat goed, met een warm hart en een helder verstand aanpakt. Wij bidden u, bewaar ons voor een land, voor een regering, waarin we zijn overgeleverd aan allerlei roepen, aan tegenstellingen, aan een verdere ontbinding van de samenleving. Wij beseffen met elkaar dat we op een kritiek punt zijn. We bidden u, bewaar ons daarvoor, hier in ons land, in Europa, in de wereld. We bidden u voor hen die bezig zijn in deze wereld om allerlei valse informatie ingang te doen vinden. We bidden u voor regeringsleiders of presidentskandidaten die nauwelijks anders weten dan dat te doen. We bidden u dat ze tot inkeer komen en beseffen waartoe ze geroepen zijn om recht en gerechtigheid te betrachten. Heere God, wij bidden u, wilt u zijn in deze samenleving met al die plekken waar het tegenover elkaar staat en waar het spant. En wilt u geven dat mensen zich gehoord en gezien mogen weten en dat we van binnenuit als samenleving elkaar weer zien en samen een weg vinden. Zegent u ons met elkaar. Zegent u ons opdat er eer in ons land woont. Zo komen we bij u met onze dank en met onze gebeden. Door Christus uw Zoon. Amen. Wij brengen onze gaven bijeen en nadat er een zegenbede door diaken of ouderling is uitgesproken, zingen we Psalm 96, vers 3, 4 en 6.
Laten we bidden om een zegen te vragen over onze gaven. Goede God, zegen onze gaven die we van u ontvingen. Leer ons beeld van u te zijn, door armen eten te geven, vreemdelingen op te nemen, zieken te verzorgen, gevangenen te bezoeken. Maak ons tot een levende getuige van uw liefde. Amen.
Beleiden met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, ons algemeen, onbetwijfeld, christelijk geloof en zingen daarna Psalm 36, vers 2 en 3. Beleiden wij met heel ons hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel waar hij zit, aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komt om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven.
als de hemel hoog. Uw trouw verheft zich voor ons oog. Tot in de hoogste wolken. Uw recht is als de bergen vast. Uw oordeel als de vloed die was. Tot schrik voor alle volken. Uw gunst alleen maakt waarlijk vrij.
Verhef uw hart tot God, ontvang de zegen van de Heer, ga heen in vrede. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en Hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en Hij geve u vrede. Amen.